is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu Psalm 89, het eerste en het zesde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid de allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog, uw troon blijft onbewogen. Van recht en van gericht zijn vaste steun ontlenen. En waarheid en genade gaan voor uw aanschijn heen. Het eerste en het zesde vers van Psalm 89. lezen Gods woord, welke wij u vanavond willen ontvouwen, nadat in deze uren van nabetrachting op het heilige avondmaal van morgen, vindt u in Galaten 6, het 14e vers. Galaten 6, vers 14. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Deze tekst is een deel van Paulus' kruisroem. Hij spreekt hier over het sterven aan de wereld en het leven voor God. Ja, laat dat ook de vrucht zijn, de waarachtige dankbaarheid op het onthaal van Christus aan ons in deze morgen. Dat ook wij hem zouden nazeggen, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere, Jezus Christus. Paulus heeft dit gesproken tot mensen van gelijke bewegingen als wij, die even bevoorrecht als wij het evangelie van Christus hadden ontvangen. Ze waren ook gevoed uit diezelfde bron waaruit ze geboren waren. Maar waar leven is, daar is ook immer gevaar. Daar is levensbedreiging. Daar is levensverontreiniging, zolang we hier in deze wereld zijn. En dat gevaar, dat ligt ook aan de poort van ons aller hart. Ook al hebben we vanmorgen bij brood en beker zijn lof mogen zingen en mogen rusten in zijn schaduw en mogen smaken de zoete vrucht van het kruis, dan staat daar telkens weer de vijand gereed, die op allerlei listige wijze ons tracht af te trekken van het schuilen bij hem, van het zich verlaten op hem en van het gevoed worden door hem en met hem. Ach, misschien is het al reeds aan de gang in uw leven. Misschien bent u alweer aan het wankelen gegaan. Misschien zijn er alweer zoveel verontrustende gedachten in uw leven gekomen, dat ge vanavond ook alweer als een beschuldigde hier zit, in plaats van als een vrijgesproken. En dat ge vanavond ook weer als een bekommerde hier zit, in plaats van als een vrolijke, die gereed is om het pad van Gods geboden te gaan. Immers, de macht van de vijand is zo groot. En onze kracht is zo klein. En ons vlees is telkens weer ongehoorzaam aan die boodschap van het kruis. Aan dat betrouwen op de Heere alleen. Want het is wonderlijk hoe dat ook daar in de gemeente van Galatië zo vlug alweer allerlei afval en verval gekomen was. Als je zo het eerste hoofdstuk ziet, dan wordt het al met felle kleuren getekend. Dan zegt Paulus, nadat hij op zo'n luisterrijke en verheven wijze ze gegroet heeft en ze toegesproken heeft in de naam van Jezus Christus, die al de heerlijkheid zij tot in eeuwigheid. En dan zegt hij gelijk al in het zesde vers, ik verwonder mij dat ge zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Hij zegt, ik sta er stom verbaasd van. Pas heb ik u het evangelie verkondigd. En pas hebt ge de vruchten van Christus mogen oogsten. En pas hebt ge mogen nederzitten in de schaduw onder zijn vleugelen. En nu zijt u overgebracht tot een ander evangelie. En dan zegt hij tegelijk achter, daar waar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren. En het evangelie van Christus willen verkeren, willen veranderen. Doch al waar het ook, dat wij, zegt Paulus, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dan zegt hij in het derde hoofdstuk, O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, dat ge de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijn. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt ge zo uitzinnig, daar ge met een geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees, hebt ge zoveel te vergeefs geleden? Nu weten we ook gelijk waar die strijd over gekomen is en waar die verkering van het evangelie doorgekomen is. Ze waren weer teruggevallen in de oude zonde van het volk van Israël. Ze waren weer teruggevallen in de vorm. En terwijl ze het wezen hadden losgelaten, dat ze toch waarachtig vastgegrepen hadden door een waar geloof. Ze waren weer teruggekeerd tot de vorm. En dat blijkt wel als u rustig thuis deze brief leest, dan zult u het bemerken. Daar waren valse leraars gekomen en die wilden ze terugvoeren naar de Mozaïsche wetten. Die wilden ze terugvoeren ook weer naar de besnijdenis. Zodat hij fel van leer trekt, Paulus namelijk. En hij zegt, denk erom, als je laat besnijden, Christus is je niet nut. Het is afgelopen, zegt hij met de genade. Want je kan niet met de wet vrijen en ook Christus bruid zijn. Het is van twee en één. Dan snijdt hij radicaal deze plek, deze verrotte plek weg. Hij gebruikt het scherpste woord, wat voor de gelaten maar te zeggen was. Hij zegt, dan is Christus je onnut. En nee, daar moesten ze toch niet ontdekken. Want ze hadden zoveel geleden, om zijn naams, geleden van de heidenen, geleden van de valse broeders, geleden van de joden. Dat hadden ze allemaal met blijdschap geleden, om de naam en de zaak van Jezus Christus. En zouden ze dan onnut zijn? Zou dan alles wat Christus voor hen gedaan had, nutteloos zijn? Daar moesten ze van terugschrikken. En daarom gebruikt Paulus dit scherpe woord. Deze mensen, hoe waren ze hiertoe gekomen? Wel, Paulus zegt het ook. Ook in het woord van onze tekst. En ook in de vorige versen. Hij zegt, ik weet wel waarom je een andere evangelie gebracht hebt. In werkelijkheid is er geen andere evangelie, maar een zogenaamd evangelie. Hij zegt, dat heb u gedaan omdat u in het vlees zou kunnen roemen. En u hebt aansluiting gezocht bij de joden die nog in de synagoge leven en bij de tempel willen leven. En bij de oude dienst willen leven. Waarom? Omdat ge de ergernis van het kruis wilt er niet maken. Dat zegt hij in het vijfde hoofdstuk. Vijfde hoofdstuk, elfde vers. Hij zegt, zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Wat betekent dat? Wel, hij bedoelt er dit mee. Voor de Joden was het zo'n ontzaggelijk punt. Zo'n grote ergernis. Dat zondaren nu konden zalig worden. Alleen maar door het geloof. Als zondaar die bij God de toevlucht zocht. Niet hebbende de gerechtigheid die uit de wet, niet meer door het volbrengen van allerlei plichten hun opgelegd, maar alleen door het aanroepen van de naam des Heers. En zoveel als er die naam aanriepen. Die naam van Jezus Christus. Die werden zalig. O, dat vernietigde de hele dienst van het verharde Jodendom. Dat kunt u wel begrijpen. Als je nou je leven lang, je hele leven gebouwd hebt op alles wat jij voor God deed. He, je kerk gaan en je Bijbel lezen en je keurig leven en alles wat je in de dienst van God gedaan hebt. He, en je hebt je altijd strikt aan het lijntje gehouden. En je hebt altijd zoveel je mogelijk was, zoveel waarin je vermogen was, de inzettingen des Heren nagewandeld. En daar komt dan iemand en die zegt, werp het allemaal, maar voor de mollen en de vledemuizen. Werp het weg, werp het in de duisternis, want het zal toch verteerd worden. Als er zo iemand komt en die zegt, alleen maar als iemand berooid, ellendig, hulpeloos tot hem gesloten met de belijdenis. Ik heb tegen u alleen overtreden en gedaan dat kwaad was in uw heilige oog. U merkt toch wel dat kruis, die wijze van zalig worden, een aanstoot is voor al die beste brave mensen. U begrijpt toch wel wat een ergernis dat kruis kan brengen daaronder dat Jodendom. Ja, maar niet alleen onder het Jodendom. Want in ons aller hart woont die wettische Jood. In ons aller leven willen we telkens weer op krediet leven bij God. Wees langmoedig over mij. En ik zal u alles betalen. En dat heus niet alleen als we nog leven zoals we geboden zijn. Maar juist ook als Gods geest ons levend maakt. En als we in het beginsel gezien hebben dat onze gerechtigheden te kort waren, te gering waren, te bezoedeld waren om ermee voor God te verschijnen, juist dan poogt Satan in samenwerking met ons verdorven vlees alles op alles te zetten, om dan toch ten laatste nog met uiterste kracht inspanning, desnoods met in samenwerking met God, in samenwerking met Christus, ons uit onze dood en uit onze nood op te heffen. En dan is het telkens weer een vernietigend evangelie. Deze ontvang de zondaars en eet met hem. Dat is een vernietigend evangelie voor al degene die niet telkens weer opnieuw zondaar is. En daar hebben wij nogal wat op tegen, omdat we zijn. Natuurlijk, wij zeggen dat wel. En wij beleiden dat wel. Maar laat een ander het niet van ons zeggen. Want dan komen we in het geweer. En als God het van ons zegt, dat we zondaren zijn, zo zegt, dat we niet meer onderuit kunnen. Dat we ook niet meer onderuit kunnen door allerlei beloften aan God te doen, die toch geen enkele zin meer hebben, omdat we ze toch niet nakomen. Maar dan wordt het pijnlijk. Want aan dat zondaar zijn, daar kleeft de straf, de vloek, de dood. En daarom is dat zondaar zijn telkens zo pijnlijk. Totdat we de geheimen van het kruis ontsluierd vinden. In de beloftenissen van het evangelie. In de Christus der Schriften. En dat kruis ons in plaats van een ergernis, een hout der redding wordt. Een teken der hopen. En dat hout des kruises, die Christus des kruises, ons een fundament wordt om op neder te zinken. Van het kruis, en in dat kruis, zingt een dichter, zal ik eeuwig roemen. Maar, ik zeg, eer het zover is, dan hebben we ons wat geërgerd aan dat kruis. En nu zegt Paulus, nu zijn jullie daar in Galatië ook bezig om die ergernis van dat kruis weg te nemen. Zeker die mensen spraken nog wel over Christus. Die mensen die noemden ook de naam van de Heere Jezus wel. Maar zij wilden de gekruiste Jezus niet. De naaste Jezus. Alleen Jezus. Alleen zijn gerechtigheid. Zij wilden het kruis nog wel als ornament. Als versiering. Zoals de demonstranten
En zoals de roomsen. En zoals de vrijzinnigen. Die spreken ook nog wel van een kruis. En die spreken ook nog wel van lijden en van smart. Maar dan als ornament. En niet als fundament. Als versiering. Maar niet als levensteken geheel enig. Daar hoort het kruis er ook wel bij. En daar wil men ook nog wel spreken over de opvoeding door het kruis. Maar dan wil men niet spreken over het leven alleen uit en door het kruis. En dan blijkt het dat we daar telkens mee in strijd komen. Zoals Paulus daarmee in strijd kwam. Is er dan roem in het kruis, zult ge zeggen. Als je nou iemand hebt in je familie die in de gevangenis zit, of in vroege dagen, tegenwoordig is de doodstraf er dan niet, maar die tot de doodstraf veroordeeld was, dat praat je toch niet graag over. Dat zwijg je toch maar liefst dood. Daar is toch geen eer mee in te leggen. Dat bedek je toch maar zo vlug mogelijk. Hoe kan Paulus dan zeggen dat hij nooit anders wilde roemen? Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van de Heere Jezus Christus. Ja, dat komt omdat dat kruis, want eigenlijk als ik hier kruis zeg en als de apostel kruis zegt, dan zegt hij achter het kruis van onze Heere Jezus Christus. En het is waar, er is van Christus meer te zeggen dan alleen dat hij aan een kruis gehangen heeft, maar dat kruis is toch het middelpunt. Zeker, hij is geboren, hij heeft geleefd, maar dat was de weg naar het kruis. En hij is opgestaan en hij is ten hemel gevaren en hij zit aan rechterhand Gods en hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat is de weg van het kruis. Het kruis is het middelpunt. Op het kruis moest hij sterven en door het kruis is die koning verhoogd aan zijn vaders rechterhand. Door het kruis komt hij weder en zal hij zich betonen te zijn de levensvorst van levenden en doden. Dat kruis is het centrum. Waarom? Ach, dit kruis, dat is enerzijds een teken van grote schande. Daar is al de smaad en al de schande opgehangen. In Christus, Gods Zoon, onze Heer. Als zodanig, dan is het een kruis om te huilen. Om je bij ongelukkig te wenen. Als je zo bij dat kruis staat, dan zou je nooit meer overeind komen. Dan zou je daar dood schrijven. Als je de schande van je zonde ziet aan het kruis. De gruwel van je overtreding. Daar wordt Gods recht gezien. In de dood van Christus. Gods heiligheid die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Als we dat zo zien, met betrekking op onszelf inderdaad, dan is het kruis om je over, ik zeg het bij David, om je dood over te schamen. Dan zou je nooit meer bij die kruispaal vandaan komen. Maar juist omdat God in hem, zijn Zoon, onze Heer, zijn straf ten einde gebroken heeft. En volledig zijn toorn heeft uitgeblust. Zodat het oordeel kon wederkeren tot gerechtigheid. En mag ik het zo eens zeggen. Zodat het treurig aangezicht God aan de mensen gezien zou worden. Met een glimlach van voldoening. Want zo is het er. O, dat kruis. Dat heeft God alles gekost. Zijn dierbare Zoon. Maar toen hij dan ook zijn leven in de dood gegeven had. En toen hij dan ook het oordeel gedragen had. En de wet vervuld en Gods gramschap ten einde gebracht had. Toen keerde dan ook die toorn van God af. Toen werd God in Christus met degene voor wie hij de dood in ging verblijd. Met zo'n ongekende blijdschap dat de engelen en de zaligen eeuwig zullen delen in die feestvreugde God. Want daar heeft God zijn heerlijke deugden ongeschonden teruggekregen. Daar is Gods gerechtigheid en Gods heiligheid glansrijk verheerlijkt. En dan, ja, dan is dat kruis enerzijds wel een oorzaak om bij te weten. altijd bij je in. Maar dan is dat kruis ook een teken om eeuwig bij te zingen van Gods goede tierenheid. Om eeuwig te roemen, zoals Paulus zegt. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Geliefden, wij hebben vanmorgen ook bij het kruis gestaan. Wij zijn rondom de kruispaal vergaderd geweest. En wij hebben het gebroken brood gezien. En wij hebben de vergoten wijn aanschouwd. Het was waarlijk zijn vlees. En het was waarlijk zijn bloed. En voor zover wij daar gezeten hebben, hebben wij dat gesmaakt. Dat zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed aan ons werd toegereikt. En dat is enerzijds een teken geweest om je diep, diep bij te schamen. Om je hoofd naar de aarde neder te doen neigen. En te zeggen, o God, ik zal van deze plaats nooit meer opstaan. Want dit gebroken brood, dat spreekt van mijn zonde en van mijn vervloeking. Dat spreekt van hel en van oordeel. Dit bloed, dat laat ons zien de vlam van Gods toorn. Maar dat gebroken brood en die vergoten wijn waren ook de tekenen dat Gods gramschap gestild is. Dat Gods toorn geblust is. Dat er nu voeding uit die appelboom nederdruipt op alle die in zijn schaduw zitten. En dat zijn vrucht nu ons gehemelde zoet geworden is. Dat is die eeuwige, onbegrijpelijke liefde God, die samen met zijn waarheid en met zijn gerechtigheid aan de dis des verbonds door ons gezien en gesmaakt zijn. Dit is juist door een man als Paulus zo diep gevoeld en zeker enigermate zullen al Gods kinderen toch ervaren in hun leven. Ik zeg, dat is juist door een man als Paulus zo diep gevoeld. Waarom? Wel, hij heeft eertijds in zulke geheel andere dingen zijn roem gehad. U weet het wel. Als hij over zijn vorig leven schrijft, dan zegt hij, ik had nog zoveel om over te roemen, zegt hij. Ik was nauwkeurig opgevoed naar de bescheidenste secte van de Farizeeën. Aan de voeten van Gamaliel, de ijveraar naar de wet, zegt hij. Ik vervolgde zelfs, meende daarmee goden een dienst te doen, de volgelingen van Jezus Christus. Ik was zo ijverig dat ik er mijn leven voor over had in de strijd tegen degene van wie ik meende dat zij de wet teniet deed. O Paulus, hij heeft wat geroemd. Geroemd in het vlees, geroemd in de wet. Geroemd in zijn ijver, geroemd in zijn godsdienst. En heus, hij meende het. Hij meende het zo volkomen, zo voor 100%. Dat, toen dat kruis op zijn weg geplaatst werd, hij stierf radicaal aan al zijn verwachting. Paulus, hij weet wat een roem is in het vlees, wat een roem is in de wet. Ja, geliefden, hij zegt er zelfs van dat hij met macht en last van de overpriesters tot in de buitenlandse steden gegaan is. Om de kudde van Christus daar te vangen en te binden. En ze te brengen naar de overpriesters. En hij zegt het met diepe smart en schaamte laten. Dat hij zelfs een welbehagen had in de dood van een van Gods getrouwe diakenen, Stefanus. En dat hij bezig was om de klederen dergenen die hem doodden te bewaken. Ja, dat hij menigmaal Gods kinderen gedwongen heeft om de naam van Jezus te lasteren en te vloeken. Zo is Paulus geweest. O, wat had hij een roep. Wat een ijver voor de naam en de zaak des Heers. Maar toen is het kruis in zijn leven geplant. Dat vernietigend kruis, dat ontdekkend kruis. En toen heeft God hem ontmoet op de weg naar Damascus. En hem toegeroepen, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Nee, het zijn niet alleen mijn schapen, Saul. maar gij vervolgt mij, de God der goden en de koning der koningen. En als hij dan in armoede uitroept, wie zijt gij hier? Dan klinkt hem een stem ooit uit de hoogwaardige heerlijkheid. Ik ben Jezus, de Nazarener, die gij vervolgt. Het is uw hart, de verzen tegen de prikkels slaan. En dan is hij er niet meer. Dan verdwijnt al zijn gerechtigheid als sneeuw voor de zon. Hij die meende met rasse schreden op weg te zijn naar de eeuwige gelukzaligheid. Hij zag dat hij een vervolger was van God en een verwerper van de aan de vaderen beloofde Messias, die reeds gekomen was en die naar den hemel gevaren was en wiens discipelen hij vervolgde. Toen is zijn roem vergaan, al zijn roem vergaan. Toen heeft hij als een dode, als een hulpeloze, als een verlorene, 3 dagen en 3 nachten gezeten in de straat, de rechter. Daar wist hij geen raad meer. Daar was het voor Saulus voorgoed afgelopen. Daar heeft hij het bevindelijk ervaren, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Daar heeft dat kruis zijn leven zo volkomen, zo radicaal vernietigd, dat hij, als God hem dat andere leven niet bekend gemaakt had, wat hij ontving door Gods genade, hij gewis daar in de straten rechter gestorven zou zijn, van smart en van droefheid, toen hij de veroordeling zag die op hem was, doordat het kruis in zijn leven geplaatst is. En geliefden, nu worden we niet alle op een gelijke wijze als Paulus bekeerd, daar komt het ook niet op aan. Daar gaat het ook ten diepste niet om. Maar het is wel zo, dat ieder die in de hemel komt, die zal toch eenmaal zijn leven verliezen door dat kruis. Vroeg of laat, in korter of langer tijd, met mindere of meerdere verschrikkelijke omstandigheden, maar er zal niemand zalig worden, of hij zal zijn leven verliezen in dat kruis. En wat zijt u nu gelukkig, indien uw ogen nu open gegaan zijn, of dat het nu 1 jaar of 10 jaar geduurd heeft, dat is niet belangrijk. Als het in uw leven maar gebeurt, dat kruis een einde gemaakt heeft aan uw leven, aan uw gerechtigheden, aan uw ongerechtigheden en aan uw leven. Dan hebben we het gezien, eerlijk gezien voor God, dat ge geholpen moest worden door een ander. En dat ge anders voor altijd verloren zou gaan. Bent u zover in het geestelijk leven gevorderd? Kom, geef vanavond rekenschap, gij die vanmorgen met ons aanzat, aan de dis des verbonds. Het is waar, we zijn er niet in 1 dag, maar we moeten er toch komen. Ge moogt voor ge daar komt geen rust hebben, en uzelf geen rust toezeggen, nog veel minder geven, want daar is geen rust. O, ik weet het, wanneer Gods geest ons leven binnenkomt, en er bepaald worden bij onze ongerechtigheden, meestal eerst bij onze dadelijke zonden, dat we niet aanstonds ons leven afleggen, althans bij velen niet, zoals bij Paulus. Maar het moet er toch van komen. En dan hoeveel te eerder, hoeveel te lief. Spiegel u dan aan dit kruis. Ga dan voor dit woord van God staan. En zie dan of ge het Paulus na kunt zeggen. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Dan is dat kruis ook voor u een teken geworden waarbij ge geweend hebt. Want eer die vreugde van het kruis afstraalt en die roem is er eerst geweend. Geweend. Omdat u ziet dat u God niet behagen kan. Dat al uw werken tegen de orde Gods aanloopt. Dat ge met al uw goeddoen toch den hemel niet verdienen kan. Omdat ten diepste de bron van uw leven toch een bittere bron is. En de wortel van uw leven een bedorven wortel. O, wat wordt het dan benauwd op de wereld. Wat wordt het benauwd in ons hart. Dan zijn er wel tijden dat we schier onze knieën niet durven buigen. Vanwege de veelheid onze overtredingen. En vanwege de drukkingen van Gods weg. En toch kunnen we niet anders dan het bekennen. Het eerlijk voor God uitschrijven. Dat het zo is. God gaat verder. Hij wil niet alleen dat we het beseffen. En dat we het bekennen. Maar hij wil ook dat we hem van harte zullen beleiden. Dat we hem onze zaak zouden tonen. Dat we tot hem zouden komen. Hoe ongelukkig en hoe verloren en hoe ellendig dat het dan ook is. Dat we het op zouden geven. Want we houden vaak zo vast aan allerlei beloftenissen die wij aan God doen. Alle geloften die we den Heere geven en hopen te betalen. Ach, het zou niet vreemd zijn als er vanmorgen ook waren. Die misschien een indruk ontvangen hebben van Gods goede tierenheid. En die nu zeggen, ach Heere, nou zal ik dit niet meer doen. En nou zal ik dat niet meer doen. En nou zal ik het zo doen. En nou zal ik het zo doen. Gij komt er op deze wijze niet. Dat is u vanmorgen niet geleerd. Toen God u voorstelde. Brood en wijn. Lichaam en bloed. Gekomt er niet. Weet je hoe er alleen maar komt. Wanneer je tot dit kruis komt. En u door dit kruis laat vernietigen. Wanneer je u door dit evangelie. Volkomen laat afkeuren. En daar heb u alles op tegen. Dat weet ik wel. Maar God doet het toch. Hij gaat er toch mee door. En je moet er maar op rekenen. Als God iets anders uw leven vast wil maken. Dat God u eraf zal brengen. Er is misschien veel droefheid en veel tegenheid in uw leven. Er zijn misschien veel dagen in uw leven dat je zegt. Ik ben zo somber en zo donker. En zo ingesloten en zo onvrijmoedig. Weet u dat het komt? Omdat je het altijd steeds nog maar zoekt aan die verkeerde kant. Je zoekt het altijd nog maar in uw levensverbetering. En als ik nou eens zo was, en als ik nou eens dat had, en mocht ik nou nog maar eens hier, en dan zei dat of daar, en dan zei dat allemaal hele vrome wensen, misschien nog met bijbelteksten gestaafd. Maar dat ene, dat wil God, dat u zou laten veroordelen door dat kruis. Dat je de stem des Heren zou horen, op welke wijze dan ook. Die zegt, wat vervolgt gij mij? Wat steekt gij mij naar de kroon? Waarom geeft gij het mij niet gewonnen? De Heren zegt. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. O, zo is het bij velen van Gods kinderen. Ze zijn gekomen tot aan de geboorte. Maar ze hebben geen kracht om te baren. En waarom nu niet? Omdat ze geen vertrouwen hebben dat hij het maken zal. Omdat u zich niet durft verlaten op hem. Naar wie ge vanmorgen uw hand hebt uitgestrekt. Hij heeft uw hand toch niet afgewezen. En uw gebed geen gehoor ontzet. Hoe komt het toch dat er bij velen zo weinig voortgang is. Zoveel roem is buiten het kruis. O, dat komt geliefde. Omdat we ons niet vasthouden aan dat kruis. Misschien hebben u vanmorgen als een drenkeling een ogenblik. Dat kruis in uw hand gaat. Een ogenblik die belofte van het evangelie vastgegrepen. Een ogenblik gezegd. Heren, hier wil ik leven en hier wil ik sterven. Maar toen ging u naar huis. En toen zag u uzelf weer. En toen zag u uw levensomstandigheden. En toen zag u uw afgelegde levensweg. En toen vreesde u morgen en overmorgen. En toen liet u het kruis weer los. Toen liet u die beloftenissen Gods weer los. Toen liet u zich weer drijven op de gevoelens. Van uw eigen hart, die misschien Satan of uw vlees u insprak. En daarom is uw roem vergaan. En daarom durft ge nou weer niet te zingen. Geloof, zei God, met diepst ontzag. Wel nu, ik hoop dat ge spoedig sterven mocht. Zo sterven zoals ik nu gezegd heb. Sterven door dat kruis, aan dat kruis, bij dat kruis, onder dat kruis. Dan zult u ook de vruchten van het kruis spoedig oogsten. Dan zult u spoedig leven. Dat leven waarvan Paulus zegt, het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Christus. Want, al is het waar dat er bij dat kruis eerst geweend wordt, daar wordt bij dat kruis ook gezongen. Dat heeft Paulus ook ervaren. Zijn hele leven is één zang geweest van het kruis. O nee, niet dat de weg van Paulus een weg over rozen gegaan is. Als u de bijbellezingen gevolgd hebt, in de voorbijgegane jaren, dan hebben we dit van week tot week gezien. Het leven van Paulus was altijd een leven achteruit. Het ging van de ene gevangenis naar de andere. Het ging van de ene geesteling naar de andere. Het ging van de ene schipbreuk naar de andere. Het ging van de ene smaadheid naar de andere. En zijn leven eindigde in boeien, in banden, in gevangenis, op het schavot. Daar is zijn leven geëindigd. Een gezant, zegt hij, in een keten, belachelijk. Een discipel van Jezus Christus, in boeien geslagen. Maar toch, toch altijd geroepen. Aan het eind van zijn leven zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, het geloof behouden. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dewelke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar aan al degenen die zijn verschijning hebben liefgehad. Daar heb je de roem van de apostel Paulus. O nee, roemen in God, dat betekent niet altijd onbezorgd te kunnen zingen. Gaande over wegen met rozen bezaaid. Dat zou meer een roem van het vlees zijn als een roem van het kruis. Maar een roem van het kruis, dat is deze roem, dat wanneer de duisternis komt. Wanneer de zonde de overhand hebben. Wanneer de Satan u aanblaast, gij hebt geen heil bij God. Dat ge dan zegt, en toch zoekt mijn hart u. Als voor eeuwig als uw koning. En toch kleeft mijn ziel u aan. En toch hoop ik op uw heil, al doodig ge mij. Dat is de roem in het kruis. Dat is toch vasthouden tegen alles wat u tegen is. Hij zal mijn druk eens verwisselen in geluk. Kom, kinderen God, roem, zo is in de neer. Dat eeuwige geklaag, dat kan een gewoonte worden. Dat is meer van Adam als van Christus. Daar geeft ge een stempel mee op de kerk van God. Dat het stempel des geestes niet is. Daarmee verhindert gij anderen in te komen. Ik weet het wel, het kan donker zijn. En het kan benauwd zijn. En u kan moeten klagen, maar doe het dan in de binnenkamer. Maar zeg naar buiten, deze God, die is onze God. Hij zal het toch doen. Hij zal u verlossen uit al uw benauwdheden. Als u straks op uw sterfbed legt, dan zal hij u in zijn heerlijkheid opnemen. En als u dan spijt zult hebben, dan zult u alleen maar spijt hebben dat u niet meer geroemd hebt in de Heer. Van al dat geklaag hier op de aarde, soms dat geesteloos en harteloos geklaag, zult ge nooit geen vruchten oogsten. Wel het klagen aan God in uw binnenkamer, dat oogst vrucht. Maar dat klagen voor de mensen, dat ijdele klagen, dat vleeselijke klagen, daar zul je nooit blij mee zijn. Maar dat roemen in God en dat prijzen van zijn onfeilbaar woord, dat zeggen, hij zal het doen, want hij heeft het beloofd, daar zult ge verblijd mee zijn. Daar wordt God mee vereerd. Paulus, hij zegt ervan, zo zal ik roemen, zegt hij, in dat kruis. In het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, door welke de wereld mij gekruisigd is. En ik, der wereld. De wereld, zegt hij, is door dat kruis mij gekruisigd. Daar bedoelt hij mee, vroeger leefde hij in die wereld. Was de wereld zijn alles? Nee, niet de wereld van bioscoop en televisie, want daar ging Paulus niet naartoe. Dat weet je niet, het was een ijveraar voor de wet. Hij leefde binnen de begrenzingen van de Mozaïsche wet, ontzaggelijk stipt en precies. Dat was zijn wereld. Dat is voor u misschien een andere wereld. Voor u is het misschien de wereld van, nou ja, wel van sport en toneel en een bioscoopje en een gezellig avondje en vrienden en liefhebberijen en uw werk en noem maar op. Die hele wereld die voorbij gaat, waar de wereld zich in vermaakt. Als hij het hier over de wereld heeft, dan heeft hij het over de goddeloze wereld. De wereld waar Jezus van zegt, ik bid niet voor de wereld. U weet wel, dat woord wereld heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Er staat dat God de wereld lief gehad heeft. En er staat dat Jezus zijn leven gegeven heeft voor het leven, voor de zonde der wereld. Dan wordt daar natuurlijk iets anders mee bedoeld. Als hier, als de apostel zegt dat de wereld hem gekruisigd is, dan bedoelt hij die wereld buiten God. Die gode vijandige wereld waar de vorst der duisternis het hoofd van is. En u zegt hij, vroeger leefde ik in die wereld. Toen was die wereld mij al. Toen vermaakte ik mij in die wereld, die vrome wereld. Maar zegt hij, nu niet meer. Die wereld is mij door het kruis gekruisigd. Door het kruis is de glans van die wereld vergaan. Ik haak niet meer naar de wereld. Nee, dat betekent niet dat de apostel Paulus een engel was. Ach nee, wij weten van de Bijbelheiligen hoe ze nog gestreden hebben. Juist om niet onder te gaan in de wereld. Ach, er zijn er zoveel genoemd. Die een Abraham die begon te liegen, puur werelds te leven, om zich uit de moeilijkheden te draaien. Een Isaac die notabene om een, om een gebraden haas, of weet ik wat, om het wild braad, een goddeloze jongen, voor een godvrezende zoon trok. He, dat is puur wereld. En Jacob die meende op een bedriegelijke wijze, een Salomo die in het eind van zijn leven notabene zijn hart liet verleiden door zijn vrouwen en nederboog in de tempels van de afgoden, puur wereld. O, deze mensen, ze zijn net als wij, nauwelijks zalig geworden. Nee, ook Paulus was niet de man die zei, met die wereld heb ik niks meer te maken en van die wereld voel ik niks meer. Nee, hij roept juist die gelaten toe, wetende de strijd in de wereld te volharden, omdat hij wist dat die strijd een machtige strijd was. Is er iemand die opgeroepen heeft op een strijd, dan is Paulus het. Geliefden, gij hebt vanmorgen aan de Jezus verbond gezeten. En u is door het kruis de wereld u veroordeeld. Maar dat moet dan ook openbaar komen in uw leven. Daartoe heeft God u geroepen. Want avondmaal gaan, dat is een gave van God. Maar dat is ook adeldom verplicht. Dat weet u wel, zegt het spreekwoord. Dat is ook een opdracht door God. Een opdracht aan u gegeven te betonen dat gelevende in de wereld niet van de wereld zijn. En moet u nou zelf niet zeggen dat de wereld ook op zoveel plaatsen de kerk infiltreert en de gezinnen infiltreert en het leven, ook het persoonlijk leven, niet onaangetast raakt. O, laat ons opnieuw de wacht betrekken, opdat we niet onverhoeds overrompeld worden door die wereld die aan alle kanten ook ons hart en ons huis en de kerk binnenkomt. En dan denk ik nog niet eens aan die uiterlijke symptomen die ik zo een handvol zou kunnen noemen. Maar de wereldgelijkvormigheid die begint niet bij een tasje en een radio en een televisie en een bioscoopje en een korte rokjes enzovoort enzovoort. Dat zijn er wel de symptomen van, maar daar begint het niet. De wereldgelijkvormigheid begint daar waar we het kruis loslaten. Daar begint de wereldgelijkvormigheid. He, want al leef je nog zo secuur, al leef je zo secuur als Paulus, he, die nooit een van die wereldse geneugten gezocht heeft, dan ben je toch puur wereldgelijkvormig. En dat moeten we nou eens goed zien. Nee, denk erom, ik houd niet de jongens en de meisjes en de mannen en de vrouwen die een ijdel leven leiden, de hand boven het hoofd. Denk niet dat ik niet wil waarschuwen tegen die symptomen van de wereldgelijkvormigheid, maar het kwaad ligt veel dieper. Dat zijn de symptomen, dat zijn de uitwassen, de uitvloeisels, de zichtbare vruchten daarvan. Maar het kwaad begint hier, waar het kruis losgelaten wordt. Waar Jezus niet dierbaar meer is. Waar zijn bloed geen betekenis meer heeft. Waar we niet meer kunnen wenen. Als dat kruis wordt opgericht in ons leven, daar begint de wereld. Daar begint ons hart heen te trekken naar die dingen der wereld. En dan kunnen we dat nog wel een ogenblikje, buiten ons hart houden zo, hè. Of buiten onze deur houden, dan al dat uiterlijke, dan doen we daar nog niet meer mee en daar doen we niet meer mee en daar. Maar innerlijk zijn we allang wereldgelijkvorm. We zijn allang overwonnen. We weten het niet en we beseffen het niet. En we denken dat als we die symptomen van de wereldgelijkvormigheid maar buiten de deur kunnen houden, dat we dan nog wel, wel niet volmaakt, maar dan toch nog wel aangenaam zijn in de ogen des Heren. Ach nee, geliefd. Als je ziel niet op Christus leunt, als hij je niet dierbaar is, als zijn borgtocht je leven niet is, als zijn overdenkingen je niet zoet zijn, als de wandelingen met hem door zijn notenhof niet dagelijks ondervonden worden in onze ziel, dan zijn we wereldgelijkvormig. Daar ligt de breuk en daar begint het. Maar daar moet ook het herstel weer komen. Want anders dan kunt u al die buitenkant, die takken, die kunt u afkappen. Maar dan blijft het hart nog even wereldgelijkvormig. En dan zijn we toch nog een walg voor God. Verstaat u? De wereld moet ons gekruisigd worden door het kruis. En als het door het kruis gaat, dan gaat het goed. Dan gaat het volledig en dan gaat het vanzelf. Ja, ik bedoel niet vanzelf dat het dan zonder strijd gaat. Maar ik bedoel dat het dan de natuurlijke overwinning is van het geestelijk leven. Dan kan het niet anders bedoelen. Dan kan het niet anders. Dan hoeven we niet tegen heug en meug ergens niet meer mee te doen of ergens wel mee te doen. Maar dan zeggen we gewoon, Heer, ik kan niet anders niet. Want uw liefde heeft me verpletterd en uw genade heeft me aan het einde gebracht van al mijn gerechtigheden en ongerechtigheden. En nou wil ik niks anders meer dan naar uw stem horen en uw voetstappen drukken. En dan zegt een apostel, dan komt het omgekeerde nog. Hij zegt, de wereld is voor mij gekruist door dat kruis. Hij zegt, maar ja, de wereld die kruisigt mij ook. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Hij zegt, toen ik de wereld kruisigde, of door het kruis de wereld gekruisigd werd, toen begon die wereld mij ook te kruisigen. Ja, dat is het. Als je door het kruis de wereld gaat verlaten, jongens en meisjes, als je lust krijgt in je hart om de Heere te gaan dienen, dan komt de wereld tegen je op. Dan komt de wereld met zijn smaad en zijn haat en zijn spot en zijn hoon. Maar ik heb het vanmorgen nog voorgelezen aan de tafel. De Heere Jezus zegt, dat is niet vreemd. Want ze hebben mij eer gehaat dan u. Dat moest u geen teken zijn waardoor u teleurgesteld uw levensweg moest gaan. Maar dat moest u veel meer een teken zijn van blijdschap. Dat ge nu waardig bevonden werd om smaadheid te leiden, om de naam des Heeren. O, dat heeft Paulus ervaren. Hoe dat de wereld hem kruisigde. Ze hebben het bijna echt gedaan. Ik bedoel, werkelijk, met nagels hem aan het kruis gehecht. Ze hebben hem een keer schijndood, ze dachten dat hij dood was, buiten de stad gesleept. Ze hebben hem stokslagen gegeven, menigmaal. Ze hebben hem gegeeseld, geradbraakt. Ze hebben hem op allerlei wijze hebben ze hem getracht te doden. En waar het niet, dat de Heere bij hem geweest waren. Hij was al lang vergaan. De wereld heeft me gekruist. En daarom zegt hij, zal me roem alleen in het kruis zijn. En doe me geen moeite aan, zegt hij. Want ik draag de littekenen van de Heere Jezus Christus. Hij kon ze tonen op zijn rug en op zijn hoofd. Op zijn hele lijf, vol striemen, vol littekenen van de Heere Jezus Christus. Nou, zegt hij, daar ben ik blij mee. Dat is mijn roem. Dat is de roem van het kruis. Dat is het teken dat ik deel heb van de gemeenschap met het kruis. Dat heeft Jezus gezegd. Geliefden, is dit ook onze roem? En nu zult u zeggen, is dat niet wat hoogmoedig van Paulus? Dat hij zegt, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Christus. Let eens goed op wat er staat. Er staat niet, het is verre van mij. Paulus zegt niet, nee mensen, daar heb ik nou nooit gelast mee, dat ik anders roem dan in het kruis. Nee, hij spreekt het uit in de vorm van een gebed. Hij zegt niet, het is verre van mij, maar hij zegt, het zij verre van mij. Hij bedoelt als het ware, dat mogen verre van mij zijn. O God, help me daarbij, dat het verre van mij mag zijn anders te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En nou is Paulus ons toch heel dichtbij gekomen. Want nou zegt toch het hart, wat oprecht is voor God Heere, laat dat ook verre van mij zijn. O, als u dan iets van die verwondering in uw hart gehad hebt, dat u zei, Heere, waarom? Ik, de grootste van de zondaren en de minste van de heiden, waarom naar mij omgezien? Waarom mij geroepen uit het aardse gedruis? Mij uit mijn vaders huis, de minst, de kleinst. Dan zal er ook iets zijn van, Heere, laat het verre van mij zijn. O, laat ik niet mezelf bedoelen. Laat ik niet mijn ijdelheid streven. Dat kan ook nog met geestelijke dingen, je vleeselijke hoogmoed streven. Maar Heere, laat het verre van mij zijn anders te roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Waardoor de wereld mij gekruisigd is en ik ter wereld. Laat dit dan de praktijk van uw leven zijn. En dan zal het gaan net als Paulus. door een weg van tegenheid, door een weg van teleurstelling. Toen de Heer Jezus tegen hem zei, toen hij in Jeruzalem was, Paulus, je moet ook nog te Rome van mij getuigen. Ik geloof niet dat Paulus gedacht zal hebben dat hij als een gevangene naar Rome gevoerd moest worden. Dat geloof ik niet. Nee, hij zal wel gedacht hebben, ziezo, ik zal vandaag of morgen wel een beroep krijgen naar Rome. Dan moet ik daar ook nog gaan preken. Maar zo ging het niet. Hij moest in de boeien naar Rome. Maar daar heeft hij dan ook van Christus getuigd. Zo is de weg die God met zijn kinderen, met zijn kerk gaat. Een weg door een tranendal. Een weg door Baca's vallei. Een weg door de vernedering, door de smaad en door de haat van deze wereld. Maar het is toch een weg waarin de roem Godes is. En het is toch een weg die uitloopt in de eeuwige lofprijzing voor de troon van God. Wel nu, gij die dan zo aan de dis des verbonds gezeten hebt, laat dit ook de begeerte van uw hart zijn. Begin bij het kruis. Je kunt er alleen maar beginnen. Elke andere voornemens die niet bij dat kruis beginnen, of moet ik het nou eens nog eenvoudiger zeggen, misschien zijn er nog die het niet begrijpen. Ik bedoel dit, die verwondering van Gods liefde, die aanbidding van zijn trouw. Dat moet u nou bewegen om te zeggen, heren, dan wil ik niet meer in de zonde leven. Laat de wereld me dan gekruisigd zijn. En ik der wereld, dan wil ik in een nieuw godzalig leven gaan wandelen. Dus om dat te doen, uit dankbaarheid. En dan kan het alleen. En dan zal het ook kunnen, daar zal Christus uw kracht toegeven. En gij, die niet aan de bediening van het avondmaal geweest zijn, die dat kruis in uw leven niet ontmoeten, die nog leeft zonder die waarachtige vereniging met God, wordt het nu geen tijd dat ge ernstig nadenkt over de kortheid des tijds die God u toemeet, de zekerheid van uw dood, maar ook over de genade Gods die hij in uw korte leven nog schijnt. Hoeveel malen hebt u nu met ons reeds horen verkondigen dat er een schuilplaats is onder zijn vleugel? Nee, ik geloof niet dat ge allemaal verhard onder de waarheid nederzit. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat er onder u zijn die met een week gemoed, met een teder gemoed, misschien wel met een gebroken hart hier gezeten hebben. Misschien wel in diepe smart, misschien in een groot gemis. Maar het feit is toch dat u dan toch maar weer verder gaat, zonder te zitten onder die schuilplaats. Dat kunt u toch niet ontkennen. En u kunt toch niet zeggen dat God u niet geroepen heeft. U kunt niet zeggen dat er geen plaats voor u was. Want alles wat u ontbreekt, zegt hij, dat schenk ik, zo gij het smet. Ge mag hier toch niet vandaan als een martelaar. Ge zult hier vandaan gaan als een schuldenaar. En anders heb ik niet recht gepreekt of gij hebt niet recht geluisterd. Als je hier niet aangezeten hebt, dan kunt je niet naar huis gaan en zeggen, oh, wat ben ik toch een arm mens, wat ben ik toch een ongelukkig mens, dat mij nou niet de beurt gevallen is. Dacht je dat je dat zou kunnen zeggen als je vannacht moest sterven? Dacht u dat u dan voor God zou kunnen zeggen, heren, wat was ik toch een ongelukkig mens, dat u het mij nou niet geschonken heeft? Nee hoor, dan zal God zeggen, gij hebt niet gewild. Er was plaats onder de appelboom. Zijn vrucht zou u gehemeld te zoet geweest zijn. En de vloed, daar groeit overvloedige vrucht aan die appelboom Jezus Christus. En dan moet ge verloren gaan. Voor altoos verloren gaan. Omdat ge weigerde u te laten bedienen uit de volheid van zijn genade. Nou, laat die schuld u nou eens drukken. En ga daar nu mee uit, naar huis. En onderzoek het dan tussen God en uw ziel waar de haven ligt. En wacht niet te lang. Want ge weet niet of het morgen licht nog over uw reizen zal. Of we ooit nog in de gelegenheid zullen zijn om samen aan de dis des Heren aan te zitten. Ook in de wereld zijn de tijden duister. Er hoeft maar een vonk in het machtige vat met buskruid, het is al erger tegenwoordig, te vallen of de wereld staat weer in vlam. En we worden zoals in Vietnam van huis en huid verdreven. Een prooi van het geweld van de oorlog. Want aan alle zijden maakt ook deze wereld waarin wij leven zich schuldig, steeds dieper schuldig tegen God en tegen zijn gezalven. En het zou toch niet te verwonderen zijn als de Heere nu ook de zonde des mensen op de aardbodem kwam bezoeken. om zijn heilig recht te oefenen over al de goddelozen. En dan zullen we toch niet vrij uitgaan. En daarom, laat in deze duisternis der tijden, daar ons het dierbare evangelie van Christus nog geworden mag, ons onze knieën buigen. En als we dan niet met Gods volk hebben aangezeten aan de dis des verbonds, dat het ons dan een spoorslag zou mogen zijn om ons te haasten, om ons levenswil. Misschien zijn er wel die aan de bediening geweest zijn en die toch deze crisis van het kruis en deze roem van het kruis niet kennen. Dan zou ik u aanraden, rust dan niet op hetgeen gij gedaan hebt, maar zie te komen tot dat offer dat gij beleden hebt, opdat ook deze uw zonden werden weggewassen in dat bloed dat reinigt van alle zonden, opdat ge de veroordelingen van dit kruis zou leren kennen, om ook de zoete vrucht van dit kruis te mogen oogsten. Kindertjes, jullie mochten niet aan de bediening van het avondmaal gaan, maar heeft het je iets gezegd? Heeft het je niet aangesproken? Heb je niet de scheiding gevoeld? Heb je het niet gezien? Deze ging en die ging niet. Dat is een scheiding tussen het volk van God en tussen de kinderen der wereld. O, ik weet wel, dat wil niet zeggen absoluut. Daar zullen er hier misschien zijn die zich erbij gevoegd hebben die er niet bij horen. Daar zullen er misschien zijn blijven zitten die van Gods wegen geroepen zijn om zijn dood te verkondigen. Maar toch, als gemeente hebben we zijn dood verkondigd. Het heilig lichaam van Jezus Christus. En degenen die zijn dood niet verkondigd hebben, ze hebben zich geschaard aan de zijde der wereld. Kindertjes, zo zal straks ook de scheiding zijn voor God en Jezus Christus. Als hij komen zal op de wolken des hemels, dan zullen aan zijn rechterhand staan degenen die hem lief hebben. Kindertjes, jongens en meisjes, mannen en vrouwen met een nieuw hart, die hun zonde gekend en beweend hebben, en die tot een Heere de toevlucht genomen hebben om ontferming, om genade en vergeving die de Heere Jezus Christus hebben lief gekregen. En dan zullen aan de andere kant staan de vaders, de moeders, de jongens, de meisjes, de kindertjes, die hun eigen leven zijn blijven leven, die wel het woord van God gehoord hebben, maar altijd hun eigen zin deden, de zonde gekozen hebben boven God, die nooit gebogen hebben, die nooit zijn teruggekeerd met smeking en met geween. Kindertjes, als je nou eens sterven moest, aan welke kant zou je dan staan? Want dan zou je of aan de ene of aan de andere kant staan. Denk je er toch wel eens aan? Het zal zo erg zijn als je onbekeerd moet sterven. Want jullie hebben het woord der waarheid nog gehoord. Jullie hebben de tekenen van brood en wijn gezien. Dat was het bloed en dat was het lichaam van de Heere Jezus, dat ook voor kinderen gebroken en vergoten is. Want de Heere Jezus heeft ook kinderen lief. Wel, zoek dat. Zoek dan in je jeugd om de Heere te mogen vinden. Vraag hem maar of hij je zonde wil wegnemen. En of hij je zijn heilige geest in je hart wil geven. Bid maar veel. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geef bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij u treden bent. Opdat ge zo ook achter Christus zou mogen aankomen als de schaapjes van zijn kudde. Zo de Heere de hand zou mogen geven in zijn jeugd om met een bewogen hart de wereld gekruisigd. Dat wil zeggen, niet meedoen met de kinderen der wereld, met de zonde van de mensen die de Heere niet lief hebben, maar je scharen met het arme volk van God dat rijk is in Jezus Christus. Opdat je straks, als de dag des oogstes komt en de stem van de archangel gehoord zal worden en de bazuin geblazen zal worden en we zullen opstaan en degenen die levend zijn overgebleven in een punt des tijds zullen veranderd worden, aan de rechterzijde van hem zullen mogen staan die de schoonste is aller mensen vinden, als een appelboom onder de bomen des waters. Al zo is mijn liefste onder de zonen en dan zal het voor eeuwig vervuld worden. Ik heb grote lust in zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte voor eeuwig zoet. Amen. O Heere, wij beseffen maar te kunnen stamelen van de rijkdom van uw genade, die geen Christus aan verloren openbaart, maar laat het genoeg zijn om ons op onze knieën te brengen voor u. Laat het ons werkzaam maken aan uw troon, zegen het. Zegen het door de bedouwing van uw eeuwige geest. Want we weten het, Paulus plant en Apollos maakt nat. Maar Heere, u geeft de wasdom, maar dat doet u ook. Dat heb u beloofd, want uw huis zal vol worden. Zegen wat op u wacht, versterk wat uw hand begon. Laat u werken in het leven blijven in het midden der jaren. En gedenken uw toren des ontfermens. Ga u met ons de week in, Heere. Zegen u de arbeid der liefde, die ook in de gemeente verricht wordt. Laat ons en onze kinderen het spoor van uw geboden mogen gaan. Wil daartoe ons het licht uw genade gedurig geven. En maak ons leven een biddend leven. Een wakend leven. Een strijdend leven. Totdat de dag aankomen. En de schaduwen zullen vlieden. Amen. De slotgang der gemeente is uit Psalm 150, het eerste vers. 150, vers 1. Loof God, loof zijn naam alom. Loof hem in zijn heiligdom. Loof des Heere grote macht in de hemel zijn kracht. Loof hem om zijn mogendheden. Loof hem naar zo menig blijf. Van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Laat het eerste vers van Psalm 150. Dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.